Goedemorgen gemeente. Op de vijfde leidersdag heet ik u en bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst. Waar ons eigen predikant dominee Zonderberg zal voorgaan. Voor foto en groet zal dominee Zonderberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu zingen van Psalm 130 vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden, acht wie zal dan bestaan. Het tweede vers van Psalm 130. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat jongstleden woensdag 22 maart op de leeftijd van 77 jaar is overleden de heer Dirk Jacobus Geurts, gewoondhebbend stationsplein 19 in Tiel. De begrafenis en rouwdienst vindt aanstaande dinsdag plaats in besloten kring. Wij willen deze bedroefde familie in onze voorbeden gedenken. In verband hiermee willen we ook zingen. En wel van Psalm 146, het derde vers: zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, vers 3.
Thank you.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 22 en daarvan de versen 11 en 12. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert, verhoor mij, Heer, en red mij van het gediert. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. 11 en 12 van Psalm 22. Na de wet van de Heere onze God en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus willen we zingen van op toonhoogte 380. Laat de kinderen tot mij komen, laat de mensen tot mij komen over alle wegen. Op toonhoogte 380. Maar we gaan eerst voor de spiegel staan van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mijn geboden in acht nemen en mij liefhebben. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. Geen enkel werk, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere, uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe Vader in de hemel, wat we gezongen hebben was een uitnodiging. Laat ze binnenkomen, de kinderen, maar ook de grote mensen. En iedereen die daartussenin zit of bovenuit steekt. Een uitnodiging die we horen in de Bijbel, lezen in de Bijbel, uit de mond van uw Zoon, de Heere Jezus, opgeschreven. Laat de kinderen tot mij komen. Hou ze niet tegen. Er zou soms drempelvrees kunnen zijn om ook vanmorgen hier aanwezig te zijn in de kerk of om thuis de kerkradio weer in te schakelen vanwege wie wij zijn voor u en wat wij gedaan hebben tegen u. En dat merken we ook in het bijzonder als we luisteren naar de wet, de 10 geboden, als we voor de spiegel gingen staan. En ons leven overzagen zoals dat geleefd is in de afgelopen dagen, afgelopen weken, ons voorbije bestaan. Dan is het eigenlijk des te meer een wonder dat u ons nog nodig, kom maar bij me. Kom maar onder het geklank van mijn woord en luister, laat u gezeggen. Heere God, we danken u ervoor, want dat tekent uw genade, uw trouw, uw liefde, uw goedheid, ondanks ons. Wij hebben het daar niet naar gemaakt, wij hebben dat niet verdiend. U nodigt. Heere God, we bidden u, laten we dan als genodigden er vanmorgen ook zijn, met open oren en een hart dat klopt tot uw dienst, bereid. En dat we er ook wat van meenemen voor ons leven van elke dag. Het leven van een ieder onze dat zo verschillend kan zijn. Vol hoogtepunten of maar gewoon voortkabbelend of met zulke dieptepunten. We bidden u, o God, geef dat we er niet door gehinderd worden, maar dat we het bij u neerleggen en bij u veilig weten. En ook weten dat u door uw woord en geest ons wil leiden en wijden, ook vanmorgen weer. Zegen ons dan hier in de kerk in luisteren, orgelspel en zingen, spreken. Maar zegen ook de mensen op de kindernevendienst, op de zondagsschool, bij de oppas. En dat ook daar telkens weer het begonnen zal zijn om de lof op uw naam. Wil ons zo horen, niet omdat wij dat waard zijn, u bent het waard. Alle lof, alle eer, alle aanbidding en daarom vragen we het van u uit genade in Jezus' naam alleen. Amen. Wij lezen met elkaar uit het evangelie zoals Johannes dat heeft opgeschreven, 16e hoofdstuk. Johannes 16, waarbij de laatste twee versen ons uitgangspunt voor de preek vormen. 32 en 33. Johannes 16 is een gedeelte van een hele lange reden die de Heer Jezus gehouden heeft. En gaat over zijn afscheid, zijn lijden. En hij zegt dan in 16, dit heb ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt. Ze zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de tijd komt dat ieder die u dood denkt God een dienst te bewijzen. En deze dingen zullen ze u doen, omdat ze de Vader niet gekend hebben en mij ook niet. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de tijd komt, u zich herinnert dat ik ze u gezegd heb. Maar deze dingen heb ik u van het begin af niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn Vader en u niet meer zult zien, u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult me zien, want ik ga heen naar de Vader. Sommigen dan van de discipelen zeiden tegen elkaar, wat betekent dit dat hij tegen ons zegt, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult me zien, en want ik ga heen naar de Vader. Ze zeiden dan, wat bedoelt hij met een korte tijd? We weten niet waarover hij het heeft. Jezus dan wist dat zij hem dit wilden vragen en zei tegen hen, vraagt u zich onder elkander af wat het betekent dat ik gezegd heb, een korte tijd en u ziet mij niet, en weer een korte tijd en u zult me zien? Voorwaar, ik zeg u dat u zult huilen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden en u zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Wanneer een vrouw baart, heeft ze droefheid, omdat haar tijd gekomen is. Maar wanneer ze het kind gebaard heeft, denkt ze niet meer aan de benauwdheid, vanwege de blijdschap dat een mens ter wereld gekomen is. Ook u hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u weer zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En op die dag zult u mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Deze dingen heb ik in beeldspraak tot u gesproken, maar de tijd komt dat ik niet meer in beeldspraak tot u spreken zal, maar u openlijk de dingen over de Vader zal verkondigen. Op die dag zult u in mijn naam bidden, en ik zeg u niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader. Zijn discipelen zeiden tegen hem, zie, nu spreekt u openlijk en gebruikt u geen beeldspraak. Nu weten wij dat u alles weet en dat het voor u niet nodig is dat iemand u vragen stelt. Hierom geloven wij dat u van God uitgegaan bent. Jezus antwoordde hun, gelooft u nu? En dan komen de woorden van de tekst. Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden, ieder naar het zijne, en u mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, omdat de Vader bij mij is. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Tot zover onze schriftlezing en onze ons tekstgedeelte. Voor we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen. En wel van Psalm 74. Psalm 74, de versen 19, 20, 21 en 22. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond, dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. Reis op, o God, reis op, toon uw gezag. Vergeet niet, Heer, die onverdraagbare hoon. We zingen van Psalm 74, de versen 19 tot en met 22. Gemeente des Heren, vorige week hebben we het over eenzaamheid gehad. Nou, over eenzaamheid gesproken. Heel nadrukkelijk zegt Jezus dat ze hem alleen zullen laten. En niet omgekeerd staat het er, dat hij hen alleen zal laten. Hou dat voor ogen. Als je het evangelie van Johannes leest, dan is het heel typisch dat Johannes zo'n man is van de klok. We zijn in deze dagen, deze nacht ook druk geweest met de klok en al onze klokken bijgesteld. Uur vooruit. Kijk aan. Alleen bij Johannes treffen we een bepaalde uitdrukking aan. En die staat ook in ons tekstgedeelte, dat de tijd komt en ook nu is gekomen. Wat gaat er dan gebeuren? Welke dingen zijn aanstaande? Nou, hoe gaat dat bij onze kinderen op school, in de klas? Als de meester zegt van het is tijd, dan moeten de pennen neer, de boeken dicht, alles opgeruimd. Je moet stoppen waar je mee bezig was. Ja, en dan mag je waarschijnlijk naar huis. Het is tijd. Betekent, er is een overgang naar een ander onderwerp. Naar iets anders, een andere tijdsbesteding. De tijd komt, de tijd is nabij, zegt Jezus. En als Jezus dat zegt, dan komen er vaak heel opmerkelijke dingen naar voren. Jezus zegt in Johannes 5, verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan. En ergens anders in Johannes 12, daar zegt Jezus, het uur is gekomen, de tijd is gekomen, dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. En hier dus in Johannes 16, vers 32, zie de tijd komt en is gekomen dat u uiteengedreven zult worden. Wat zegt me dat? Dan slaat eigenlijk de schrik me om het hart. Reken erop dat dat een behoorlijk onthutsende mededeling is geweest aan het adres van de discipelen. Wat Jezus hier zegt. Eigenlijk zijn de discipelen er nog maar net achter gekomen dat Jezus van God uitgegaan is. En dan worden hier als het ware die oude woorden van de profeet Zacharia naar voren gehaald. Sla die herder en de schapen zullen overal verspreid worden. En vandaar ook die opmerking dat Jezus zegt net daarvoor, oh, geloof je het nu? Alsof hij wil zeggen, van het zou onderhand eens tijd worden, hoog tijd. Eindelijk hoort hij uit hun mond de erkenning op de valreep haast, zou je zeggen, zo vlak voor Jezus einde, dat hij van God afkomstig is. Eigenlijk zou je de mensen dan moeten feliciteren van fijn dat je daar nu achter gekomen bent, dat je dat weet. Ja, dat had zo mooi gekund met dat woord welgelukzalig, zoals je dat in de psalmen ook tegenkomt. Wij geloven dat u van God bent uitgegaan en Jezus die wil eigenlijk invulling geven aan wat het dan betekent als je dat gelooft. En ook aangeven dat dat geloof geen eindstation is. Van zo, hè, nu zijn we er, wij geloven. Wie dat meent, die kan nog wel eens bedrogen uitkomen. Ik was zo'n jaar of 18 rijbewijs gehaald. En toen zei de instructeur, toen die de papieren overhandigde om die in het gemeentehuis in te gaan leveren, waar ze dan alles in orde maken. Zo, nou kun je autorijden gaan leren. En ik dacht van, ik heb toch mijn papiertje. Ik heb toch alles in orde. En al mijn onderdelen waren aardig voldoende. Een mooie lijst, zo vond ik zelf. Zo, nu kun je autorijden gaan leren. Ik was toch volleerd. Ik had alle lessen gehad. Alle verrichtingen gedaan. En theorie en praktijk goed gevolgd, geslaagd. Nu kun je autorijden gaan leren. Ik was blij dat ik er vanaf was. Elke week weer een uur en ook nog weer de theorie. En toch, hè, toch heeft die man, die instructeur, gelijk gehad. Laat ik niet zo eigenwijs zijn, nog dagelijks, ook in het verkeer, leer ik dagelijks bij. En ook leer ik dagelijks nog af. Mijn rijbewijs, dat prachtige papiertje, is geen gesloten systeem. Nou, en dat is je geloof ook niet. Daarin leer je dagelijks bij, daarin leer je dagelijks af. En wat dat betreft kan ik ook mijn Bijbel niet missen. En daarom blijft daarin te graven en daarin te studeren ook van belang. Wie meent dat hij zijn Bijbel en zijn geloof in zijn binnenzak heeft, ah, die kon zich wel eens aardig vergissen. Wie alles uit de wet en het evangelie zomaar uit de mouw kan schudden, moet oppassen dat dat niet achter de ellebogen vandaan komt. In plaats van uit je hart. Graven we nog wel? Tot verdieping van je kennis aan God, je omgang met Jezus Christus, je leven met de geest en uit de geest, en tot verhoging van Gods eer en heerlijkheid en majesteit. Dat is een hele les. Nu kun je autorijden gaan leren. Nu kun je geloven gaan leren. Maar ja, wat de discipelen hier moeten gaan leren. Jezus die vertelt het hen. U zult uiteengedreven worden. En dat is een woord wat Jezus hier gebruikt. Wat inhoudt dat het met geweld gebeurt. En met macht. Als illustratie het Griekse grondwoord wat hierachter zit. Scorpio heeft met, ja, met een schorpioen te maken. He, zo'n giftig beest, levensgevaarlijk. Maar dat woord scorpio hadden ze vroeger in ons land ook verbonden aan een speciaal soort katapult. Wij denken dan aan zo'n tak met een V-vertakking en dan wat elastiek ertussen en dan steen. En dan schiet hij weg, hij slingert hem weg. Maar de Scorpio is een wat groter formaat katapult. Om echt flinke keien over een muur heen te slingeren. Uit elkaar drijven. Scorpio zit erachter. Dat woord wordt nogal eens gebruikt in het Oude Testament ook. En straks zingen we het ook met de woorden van Psalm 68. Voor wat God doet met zijn vijanden. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. En hoe trots die vijand ook wezen mag. Hou even. Maar het gaat hier niet over Gods vijanden. Die vergaan. Maar het gaat hier over discipelen. Volgelingen van Jezus Christus. Die uiteengedreven gaan worden. Wie had dat verwacht? Zeg nooit dat overkomt mij niet. Dat hou je niet vol. Zeker wanneer Jezus daarvan tevoren voor waarschuwt, dan is het zaak om des te meer op je hoede te zijn. En je zeker niet boven dit woord en boven deze waarschuwing te verheffen. Dat zou echt dwaasheid zijn. Je weet wel, de dwaas die zegt in zijn hart, er is geen God. En een vrome dwaas die zegt nog wel in zijn hart dat er een God is, maar laat maar praten. Hij mag wel aan het woord komen, maar ik ben er niet aan gehouden. En ik houd er toch geen rekening mee. Ik hou liever de eer aan mezelf. Het lijkt erop. Ik zeg, het lijkt erop, want de grote vraag is, hou je dat uit? Met Gods woord niet serieus te nemen. En de woorden van Jezus Christus niet ter harte te nemen. Je zult uiteengedreven worden. Ieder naar het zijnde. Eigenlijk teruggeworpen worden op wat je hebt, op wie je bent, wat je bent. Ieder op het zijne. En dan merk je dat geloof niet maar een beetje een algemeen onbetwijfelde waarheid is of opsomming van waarheden, maar een relatie. De verhouding die je hebt. Persoonlijk hou vast wat je hebt aan Jezus Christus. Vanwege dat persoonlijke vertrouwen, vanwege die persoonlijke kennis die je aan hem hebt. Heere is zijn naam. En als je die niet kent, niet precies allemaal weet, maar op de een of andere manier ben je toch nog wel ergens gelovig. Dat zeggen de mensen soms zo ook, hè, tegen je. Ik geloof ergens nog wel. Ja, dan vraag ik, ben je daar nou jaloers op als je dat zo verwoordt? Als je dat zo zegt? Als dat je religiositeit is? Kan dat ermee door in leven en in sterven, in verstrooiing, in uiteengejaagd te worden? Houdt het dat vandaag de dag en morgen opnieuw? En daarmee werp ik u en jou en mezelf niet terug op onszelf, maar ik werp ons op Jezus Christus. En als je je daar maar enigszins aan ontworstelt, ach, dan doe je jezelf met al je gelovigheid zo tekort. En in feite misschien wel de das om. Het is goed om zo van tijd tot tijd je geloof eens onder de loep te nemen. En is dat dan een uitleven van je eigen wensen en je eigen gevoelens, je eigen verlangens? Of is het echt een dienen en gehoorzamen van Jezus Christus? Vanwege het feit dat hij ook teruggeworpen, uiteengedreven is geweest naar het zijne. En je weet wat dat was? Het kruis. Golgotha. Alle discipelen, alle omstanders uiteengedreven. Ja, in het proces rondom Jezus is dat gebeurd. Ieder zocht een veilig heenkomen. Men trok zich terug in veilige huizen, deur dicht, deur op slot. Balk ervoor, gordijnen dicht, luiken dicht, alles dicht en donker. De tijd komt en is nu gekomen dat iedereen Jezus alleen liet. Geen uur konden ze nog met hem waken. Zelfs niet de meest vooraanstaande discipelen, zoals een Petrus en een Johannes en een Jacobus. En wat we hier dan nog horen uit de mond van Christus, dat de Vader hem niet alleen zal laten, dat moet hij straks aan het kruis herroepen. Met die bekende woorden uit Psalm 22. Mijn God, waarom hebt u nou mij ook nog verlaten? Ja, hier kan Jezus het nog zeggen, ik ben niet alleen. De Vader is bij me. Ja, toch niet, toen niet. Toen was het echt donker. Van God werd hij verlaten, daarvoor dat wij nooit meer door God verlaten zouden zijn. Daar trekt vader zich terug en zijn handen af van zijn eigen kind. Dat is wat hoor. Dat is wat als je zonder geloof en zonder God in de wereld bent. Het lijkt me echt een verschrikking te zijn. Dus dat is niet wat oppervlakkige religiositeit, niet wat buitenkantigheid. Kernachtig geloven, dat is keer op keer belijden dat Jezus Heere is en overwinnaar. Met misschien wel heel de wereld tegen je. Met je eigen hart tegen je. En je eigen twijfels mee. Vasthouden. Omdat we vastgehouden worden. God laat immers niet los het werk dat zijn handen begonnen zijn. Augustinus, die oude kerkvader van heel lang geleden, die zei dat zo mooi met die bekende uitspraak: ons hart is onrustig in ons, totdat het rust vindt in u, o Heere Jezus Christus, totdat het vrede vindt bij u. En daarom heeft Jezus deze woorden gesproken. Geloven is vrede vinden. Vrede hebben. Ja, maar waar? Nou, bij die overwinnaar in Christus. En dat is niet pas na de dood. Na je overlijden. Dat staat zo her en der wel eens op een graf. Rust in vrede. Maar dat mag nu al. Rust in vrede in Jezus Christus nu al. Neem het ervan, mensen. Geloof in hem. Maar wil dat dan zeggen, rust in vrede in Jezus Christus nu al? Wil dat dan zeggen dat er geen oorlog is, geen aantijging, geen bestrijding, geen aanvechting? Is alles dan heel, geheel en al shalom? In alle verbanden. Rust vinden in Christus. Vrede vinden in hem. In zijn volbrachte werk. Die vrede die staat tegenover de verdrukking. Staat tegenover het verstrooid zijn. En het is een duidelijke tegenstelling die hier wordt getekend. Het woordje verdrukking dat hier wordt gebruikt, dat mag je ook vertalen met angst. De wereld om me heen, ook van afgelopen week, kan me wel eens beangstigen. Ik vind echt niet dat het te leuk erop wordt hoor. Londen, Antwerpen. En ben ik dan een pessimist? Nee, dat dacht ik niet. Maar gewoon reëel en als realist. En dan niet alleen wat de kerk in de verdrukking en vervolging betreft, maar ook heel, heel dichtbij. Wat je soms door vrienden of door collega's of mensen op je werk of die ontmoet, voor de voeten wordt geworpen. Geloof je dat nog? Dat kruis? Dat God zijn eigen zoon daaraan laat spijkeren? Dat is toch gruweldaden? Doe je toch niet? Geloof je dat nog? Dat zijn ook van die aantijgingen, van die prikjes en prikken, zo links en rechts. Maar ook in je kan er van alles zijn wat je onrustig maakt, opjaagt, bezighoudt, stress. Ach, en dan zeggen ze, je kijkt te veel tv of je hebt een tabletface. Zo rechthoekig. Je hoort te vaak dat nare nieuws alleen. Dat zal je wel te pakken hebben. En dan is er ook nog die gedachte dat een christen daar toch eigenlijk geen last van mag hebben. Die moet altijd maar fluitend door het leven gaan. Altijd happy in de gloria met een big smile. Gelovige mag eigenlijk niet bang zijn. Die kent geen zorgen, wordt er gekondigd. Die kan altijd een stootje hebben en nog weer een nieuwe stoot. Hoe kan het dan bestaan dat je toch zo vaak door angst wordt overvallen? Nou, gewoon omdat je geen bulldozer bent. Geen ijzeren eimert. Jezus spreekt hier over verdrukking, over angst hebben in de wereld. Dat is heel reëel, dat is heel werkelijk. En hij steekt dat niet onder stoelen of banken, ook niet onder kerkstoelen of kerkbanken of preekstoelen. Hij vergoeilijkt het allemaal niet. Je moet gewoon het wereldnieuws en het nieuws van dichtbij van een hele week eens even op een rijtje zetten. En wat je dan als christen daar dan voor zegen aan beleeft. Of is het verdrukking? Ik denk het laatste, heel vaak. Heel de vergoddelijking van sport en politiek. En het ontgoddelijke van de wereld. Goddeloosheid ten top. Beangstigt het je niet? Dichterbij, verder weg. Brengt het je niet min of meer in het nauw? Of zijn het gewoon weer onze schouders die opgetrokken worden van, nou ja, wie dan leeft, wie dan... Ja, ik leef nu. Ik leef nu. Te midden daarvan. Dat is Nederland. En heel de verscheurdheid en de verdeeldheid in kerk en maatschappij. Het kan me best wel eens bezighouden. Ja, of haal je je schouders maar weer op, van het zal wel. In de wereld angst en verdrukking, zegt Jezus. Maar, en gelijk daarbovenop, en gelijk daarachteraan, troost hij, bemoedigt hij. Heb goede moed, laat de moed niet zakken. Wees getroost. En laat je de moed niet afnemen. Waarom niet? Want ik, zegt Jezus, heb de wereld overwonnen. Nou, wat zegt me dat dan? Ik heb de wereld overwonnen. Schuift Jezus dan alle angst en alle verdrukking al wuivend aan de kant? Helemaal niet. Hij noemt het als realiteit. Hij bereidt je er als het ware op voor. Maar hij gaat er ook voor. Je weet wat je te wachten staat. Dat wordt niet ontkend door de Heer Jezus. De vinger wordt erbij gelegd. Het wordt je werkelijk voor ogen geschilderd. Maar wat een bemoediging. Ik mag bang zijn, nauw gedreven worden, maar ik mag me aan de Heer Jezus vasthouden. Weglopen bij hem vandaan, dat is wat het evangelie verloochenen noemt. Hem nagaan is volgen in het geloof. En dan merk je de verdrukkingen van en in de wereld. Ze zijn eigenlijk niet te houden en niet te harden. Dat hebben we wel in de gaten. Ja, als je echt wil leven naar de Bijbel, en dat wordt toch van me verwacht, krijg je de wereld tegen je. En vergis je niet, je bent er zelf ook altijd nog. Maar dan heb je God in Jezus Christus voor je. En dan niet zomaar als een gids die de weg weet, verder niet. Nee, hij is overwinnaar. Hij heeft die verdrukkende wereld overwonnen. Door er zelf in ten onder te gaan. En daar waar je angsten, misschien wel je doodsangsten, vooruit staat, heeft hij overwonnen. Als je dat niet voor ogen houdt, hè? Als je dat je telkens niet weer te binnen brengt. Ja, dan moet je in eigen kracht verder. Ik red dat niet. U ook niet, denk ik. Jij ook niet. Ik ben een loser. Een verliezer in mezelf. Maar er is meer. Er is een Heer. En Hij roept het me toe. Elke dag weer opnieuw. Heb moed. Vind je het dan zo gek? Als je dit zo leest, hè? Dat iemand als Paulus in de Romeinenbrief kan jubelen. En dan somt hij me daar een rijtje op van verdrukking en narigheid en hopeloosheid. Dat hij zegt en zingt, wie kan ons scheiden, wat kan ons scheiden van de liefde van Christus? Is dat verdrukking? Of is dat benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard? Nou, dat rijtje is best nog aan te vullen met al het jouwe en al het uwe en al het mijne, totdat we zo'n waslijst hebben. Maar, zegt hij, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Oh ja? Ja, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, maar ook het leven niet hoor, nog engelen, nog overheden, krachten, tegenwoordige of toekomstige dingen, wat dan ook maar ons zou kunnen scheiden van die liefde van God in die Heer Jezus Christus. Dwars door alles heen en dwars tegen alles in. Ja, duik daar als het ware toch weer dat zo lief heeft God de wereld gehad. En dan kan ik het tegen. Ja, dan kan ik het tegen. Geloven is altijd weer geloven tegen de verdrukking in. Is altijd weer roeien tegen de stroom op. Maar ik weet het, dan kan het stormen en dan kan het tekeer gaan. Maar Jezus is en blijft overwinnaar. Hij voor mij. Zijn verdienste voor mijn verlies. Amen. We zingen van Psalm 68 het eerste en het tiende vers. De Heer zal opstaan tot de strijd, zijn hater zal hij wijd en zijt verjaagd, verstrooid toen zuchtte. De vijand wordt en is overwonnen. Tiende, gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. 1 en 10 van Psalm 68. Gaan we nu samen bidden en danken. Heren in de hemel, we danken u voor wie u bent en blijft van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En dat u dat bekendgemaakt hebt ook bij monden van uw zoon hier op de aarde. Toen hij dat korte poosje rondwandelde, vlees en bloed is geworden, om uiteindelijk te sterven aan een kruis. Maar daar liet u het niet bij. Hij is overwinnaar en dat blijft hij, ook van graf en dood, maar ook van alle machten en majesteiten die zich breed en groot maken. U bent koning. We danken u ervoor, want hadden we dat niet, ach, dan hadden we misschien ieder zo zijn eigen koninkrijkje, met allerlei oorlogen links en rechts, groot en klein, intern en extern, maar niet tot uw eer. Nu te weten dat Jezus Christus overwinnaar is, geef, o God, dat we ons dan ook daarnaar gedragen. En dat we ons ook gedragen weten, door zijn kracht. En bij alles wat ons overkomt en zich bij ons aandient, wat ons overspoelt misschien wel, of naar het leven staat, doe ons dat telkens weer herinneren. Jezus is overwinnaar. En het loopt hem niet uit handen. Heere God, dan kunnen we al rusten in vrede bij leven en welzijn, maar ook bij leven en ziekte. Rusten in vrede bij alles wat er zowel links en rechts van ons gebeurt en in ons eigen bestaan zich aandient. En dat door het geloof in hem. We danken u, Heere God, dat u vasthoudt. Leer ons daaraan vast te klemmen. Aan u als diegene die voorop gaat. De leidsman, voleinder van het geloof. Die zijn woord waar maakt. En die dat woord ook heeft toevertrouwd aan ons. Geef dat het voor ons geen gesloten boek is, maar dat we er telkens weer in lezen, naar leven, in graven, in studeren, het tot ons nemen en ook merken dat uw geest daarmee werkt en ons aanzet tot dienst, tot liefde, tot geloof, tot hoop. Heere God, we bidden u, levend in een wereld vol verdrukking, narigheid en ellende, mogen we hoop hebben en houden. Geef dat ook aan degenen die eronder doordreigen te gaan, omdat de last die hen te neerdrukt soms zo zwaar kan vallen. En geef kracht naar kruis. We bidden nu voor onze zieken. Denk aan meneer De Kluiver en Annelies van de Heerik, die kuren ondergaan. Geeft u hen telkens weer, bij alles wat ze meemaken, het hou vast in u, de God van hun leven. Wil gedenken Edwin Baas, die in Siependaal is opgenomen. Geeft u ook hem bij voorduur het zicht op u, het hou vast aan u. We willen u danken dat mevrouw Timmer van Neerbos weer thuis mocht komen uit Vrijthof. En geef haar kracht en sterkte ook bij het verdere herstel thuis. We denken ook aan allen die leven met een leegte in verdriet en rouw. Wil gedenken de familie Quint en de familie Vroeg in de Wei, als ook de familie Geurts die geroepen zijn om een geliefde ten grave te brengen, of dat in de afgelopen week hebben gedaan. Wilt u die God zijn die tranen droogt en leegten opvult met uzelf, met uw woord, en wees een God van nabij. We bidden u voor onze burgemeester die in deze week afscheid neemt van onze gemeente. Geeft u hem en zijn vrouw ook naar de toekomst toe een goede levensavond. En wilt u hem zegenen en nabij zijn, te midden van allen die bij hem horen. We bidden u voor het werk onder ouderen en alleenstaanden, waar we straks onze liefdegaven voor mogen geven in de dienst van de offeranden. Geef, Heere God, dat juist ook in de avond van het leven gemerkt mag worden, dat ook als alles minder wordt, dat het toch ook licht is van uw kant. U hebt het al zo lang ontstoken. Heere God, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Laat dat mogen gebeuren tot in de verste verte, waarbij mensen bereikt worden en dat oren en ogen en harten opengaan en levens tot uw dienst bereid zijn. We willen u bidden voor onze gemeente. Geef dat ze mag zijn een stad op de berg die gezien wordt, waar iets van uitgaat, zodat ook anderen daar jaloers op worden. Vragen stellen, wat hebben jullie toch? Geef, Heere God, dat we daarom ook telkens weer uw dienst aan ons, de dienst van woord en gebed, mogen volgen en zullen zijn. Trouw, geef het ons, o God, tot eer van uw naam, ook vanavond weer. En neem ons zo in uw hoede. Houdt u de wereld in uw hand die barst van de terreur. Waar telkens weer kernen ontploffen, mensen de meest gekke dingen doen. Uit idealisme, of soms uit geloofsovertuiging, naar men zegt. Geef vrede, o God, die alle verstand te boven gaat, in Jezus Christus, de overwinnaar. Hoor ons uit genade alleen in zijn naam. Amen. Wij mogen nu onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is daar de mogelijkheid om te offeren voor ouderen en alleenstaande werk in de gemeente. De tweede rondgang is voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Ook bij de uitgang biedt het u nog de mogelijkheid om te offeren voor het werk van de inwendige zendingsbond. Aanbevolen. We zingen daarna van op toonhoogte 120, de versen 1, 3 en 5. Blijf mij nabij wanneer het duister daalt. U heb ik nodig. Uw genade is mijn enig licht. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog. Op toonhoogte 120, de aangegeven liederen. Ga dan u heen. In vrede. Dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de overwinnaar. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.